Wat doe je als geloven niet meer vanzelfsprekend is? Als geloven zoals vroeger niet meer gaat, maar je het ook niet helemaal kwijt wilt raken? Wat doe je als je je niet meer thuis voelt in de kerk, maar wel bij Jezus? En wat moet je doen als niemand je lijkt te begrijpen en je je alleen voelt? Welkom bij Ruimtezoekers, een podcast waarin ik samen met jou wil ontdekken hoe een kapotgeslagen geloof weer opnieuw van betekenis kan zijn of kan worden. Want iets afbreken is makkelijk, iets nieuws opbouwen, dat is de echte kunst. Lijkt jou dit wat? Abonneer je dan op deze podcast en volg ons op social media om op de hoogte te blijven van updates en nieuwe afleveringen. In elk cynisch persoon schuilt een teleurgestelde idealist. Dat schreef George Carlin en ik geloof dat het waar is. Als het vertrouwen in ons geloof, in de kerk of misschien in God zelf, beschadigd is geraakt, dan zit er altijd een bepaalde teleurstelling onder. Dat kan een teleurstelling zijn over niet uitgekomen verwachtingen, vervlogen dromen of onbeantwoorde gebeden. En die teleurstelling die kan aan ons vreten en ons cynisch maken. En daar wil ik het over hebben in deze vierde aflevering van Ruimtezoekers. De onlangs overleden Rachel Held Evans schreef in haar boek Unraveled Faith dat cynisme een kracht bezit die onze pijn kan verdoven. Verdriet om wat verloren is gegaan is gezond. Zelfs boosheid kan gezond zijn. Heb ik het in de vorige aflevering over gehad. Maar onszelf verdoven met cynisme is een poging om niets te hoeven voelen en is niet gezond. Als ik merk dat ik weer eens met mijn armen over elkaar sta in de kerkdienst of in mijn hoofd alles aan het afkeuren ben, dan verdoof ik mijzelf voor de teleurstelling die erachter zit. Wanneer ik mezelf in gesprek met anderen weer negatief hoor praten over andere christenen of kerken die het nieuws halen, vaak op een negatieve manier, dan verdoof ik mezelf voor de pijn die erachter zit. Ik weet namelijk precies wat voor christen ik niet wil zijn. Ik wil mezelf beschermen voor nieuwe teleurstellingen, dus ga ik het bij voorbaat al van het negatieve uit. Alles afbreken is namelijk veel veiliger dan iets of iemand opnieuw leren vertrouwen. Dat is waar veel kerkverlaters of ruimtezoekers mee worstelen volgens mij. Als we cynisch zijn, dan sluiten we onszelf af voor alles en iedereen. We gaan het proces niet meer aan. Maar we lopen daarmee ook de genade van God mis, die we zo hard nodig hebben. We hebben geen oog meer voor de dingen die God wel aan het doen is. We missen God als we er eigenlijk al vanuit gaan dat Hij zichzelf niet laat zien op bepaalde plekken. Zelfs als die plek een kerk is. Cynisme kan opgevat worden als een langzame en milde verandering in je geloof. Maar in werkelijkheid kan het je geloof beheersen. Zoals een wurgslang zijn prooi steeds meer omknelt, waardoor het uiteindelijk geen lucht meer krijgt en gewurgd wordt. De wond van onze teleurstelling kan pijnlijk zijn. En in plaats van deze te desinfecteren, worden we cynisch en achterloos en wordt de wond langzaam een infectie. De wond desinfecteren voorkomt dat we bitter en arrogant worden. Dat we onszelf buiten het geloof plaatsen en zeggen van, nou, wij zijn verlicht of wij weten hoe het zit en die anderen nog niet of hebben dat nog niet ontdekt. Of dan worden we bitter en arrogant. Maar we zijn niet altijd verantwoordelijk voor de wonden en beschadigingen die we oplopen. Maar we zijn wel zelf verantwoordelijk voor hoe we hierop willen reageren. En ik weet het, verantwoordelijkheid is geen sexy woord voor veel mensen van mijn generatie. Het is eerder saai, doodvermoeiend, toch? Als millennials willen we lifehacks, shortcuts, snelle tips, makkelijke antwoorden. We willen niks horen over het langzame, harde werk wat gedaan moet worden. Van onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Om weer in beweging te komen op onze geloofsreis. Nadat we gestrand zijn in de wildernis. En als ik me laat leiden door mijn cynisme, wil ik dat proces niet aangaan. Maar ik hoorde laatst iemand zeggen, er verandert niks als er niets verandert. En zo is het. Die verandering die begint bij jezelf. Het is niet jouw schuld dat er nare dingen gebeurd zijn, of dat je lastige vragen hebt gekregen over het geloof, of je frustraties hebt gekregen over de kerk. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid hoe je daarop wil reageren. Dat klinkt misschien hard, maar het is wat het betekent om volwassen te zijn. Andere mensen zijn niet langer verantwoordelijk voor jou. Het begint bij jezelf. Ik heb bijvoorbeeld zelf een periode gehad in mijn geloof dat ik erg cynisch was over bidden. En dan met name God vragen om dingen. Dat vind ik nog steeds lastig. Ik en mijn vrouw die proberen al een tijdje om kinderen te krijgen, maar dit is op de dag van vandaag nog niet gelukt. En in het begin baden we elke keer voor, samen ook. Maar elke keer werd ik weer teleurgesteld, omdat ons gebed niet verhoord leek te worden. Tegelijkertijd werd iedereen in onze omgeving ongeveer zwanger. Dus ja, ik werd steeds meer bang voor de uitkomst van mijn gebed. Wat zou een volgend onbeantwoord gebed doen met mijn geloofsleven? Zou het mijn wantrouwen richting God groter maken? Zou ik mijn geloof in gebed verliezen? Want wat heeft het nog voor zin om te bidden als ik zelf niet meer geloof dat mijn gebed verhoord gaat worden? Of dat het iets voor me gaat doen? Ik ben toen uit een soort van zelfbescherming heb ik besloten om alleen maar te danken. Omdat het bidden voor mij iets ingewikkelds was geworden. Ik kon de teleurstelling niet aan. En danken kan altijd, toch? Het is een positieve emotie. Het maakt mensen gelukkiger als ze dankbaar zijn, dus waarom niet? En daarmee negeerde ik ook die echte gevoelens die er leefden bij mij. Niet alles is zoals het hoort te zijn of als je wilt dat het is. Het leven klopt niet en is niet alleen maar goed. Er is een spanningsveld en dat gevoel bracht ik niet in gebed, waardoor ik de schone schijn ophield en uiteindelijk geen energie kreeg voor bidden, omdat het toch niks leek te doen. En het voelde als een plicht om elke keer weer iets nieuws te bedenken om voor te danken. Danken kent maar één emotie, namelijk die van blijdschap. En die emotie is makkelijk te uiten, maar je bent niet alleen maar dankbaar op een dag of blij. Je bent ook boos, verdrietig, verward en moe. En die emoties houden we vaak achter van God. En dan voelt God ver weg, kan ik je zeggen. Maar ik heb moeten leren dat de echte reden voor dat afstandelijke gevoel is dat we bepaalde dingen niet benoemen tegenover God, wat automatisch afstand creëert. En net zoals je bij vrienden afstand voelt als je niet alles kan delen. En als je dit niet aanpakt, zal je gebed uiteindelijk steeds minder levendig worden en uiteindelijk doodbloeden. Ik heb ook een tijd niet gebeden. En ik denk dat de grootste reden dat mensen stoppen met bidden is dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Als mensen niet eerlijk kunnen zijn in hun gevoelens die ze ervaren, haak ze snel af. Want bidden wordt dan een plicht waarin je even jezelf moet wegstrepen. Dit was bij mij het geval en inmiddels ben ik aan het leren om opnieuw te bidden. Om opnieuw te leren verhouden tot God. Bidden op een manier waarbij ik eerlijk kan zijn. Loop ik het risico om teleurgesteld te worden? Ja, tuurlijk. Maar ik beleef die teleurstelling nu ook samen met God, in plaats van alleen en los van God. Tegenover God. Langzamerhand stel ik me weer open. En dat is eng. Ik begin inmiddels steeds kritischer te denken op mijn eigen kritische gedachten. Ik begin te twijfelen aan mijn eigen twijfels en ik ben cynisch geworden over mijn eigen cynisme. Cynisme is in mijn ogen niets anders dan gedwarsboomde hoop. Het focust op dat wat er niet meer is. Het zorgt ervoor dat we blind zijn voor dat wat er wel is en wat er nog kan komen. Iemand die vocht tegen cynisme was Johannes de Doper. De neef en vriend van Jezus. Je kent hem wel, die man die van God de opdracht had gekregen om in de woestijn de weg te bereiden voor Jezus, de verlosser van Israël. En Johannes had zijn complete leven gewijd aan deze ene taak. En toen hij oog in oog met Jezus stond en hem doopte in de rivier de Jordaan, wist hij dat alles anders zou worden. Eindelijk was hier de beloofde Messias, waar hij al zijn hoop op had gevestigd. De bevrijding van Israël was aanstaande. En een nieuw koninkrijk zou aanbreken. Maar toen Jezus zijn bediening nog maar net was begonnen, kreeg het leven van Johannes een hele andere wending. Nadat hij het huwelijk van Herodes met Herodias, de vrouw van zijn broer, publiekelijk had veroordeeld. Nou, dat viel natuurlijk heel slecht bij Herodes. En hij heeft Johannes in de gevangenis gegooid. De dagen gingen voorbij. Er veranderde niks voor Johannes. Zijn gedachten die plaagden hem. Hij dacht van, Jezus doet wonderen. Waarom doet hij niks om mij te helpen? Stank voor dank, zou je kunnen zeggen. Zijn toewijding wordt niet beloond. Waarom negeert Jezus hem? Johannes kent Jezus al zijn hele leven. Hij was notabene familie. En nu lijkt Jezus niet eens naar hem om te kijken. En in die gevangenis krijgt Johannes vervolgens twijfels over alles waar hij zijn leven aan heeft gegeven. Hij wordt cynisch. Hij laat een boodschap overbrengen aan Jezus. Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Je hoort de teleurstelling en de verwarring in deze vraag doorklinken. En zijn hoop was geblokkeerd geraakt en hij zat letterlijk gevangen in cynisme. Ben jij bereid om God te blijven volgen als hij niet aan jouw verwachtingen voldoet? Dat is de vraag die wij, net als Johannes, voor onszelf moeten beantwoorden. Kunnen wij leven met een geloof wat niet doet wat we willen dat het voor ons doet? Als ons geloof, als ons gebed niet wordt verhoord, of nou ja, noem het maar op. Johannes had gedacht dat Jezus alles meteen zou oplossen in de wereld. Dat een koninkrijk zou aanbreken, dat Israël zou bevrijd worden. Maar het werd niet de realiteit waar hij op hoopte. Het was nog veel groter achteraf. En Jezus antwoordde zijn vriend in de gevangenis. Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is diegene die aan mij geen aanstoot neemt. Jezus wijst Johannes hier op alles wat er wel gebeurt in plaats van wat er niet gebeurt. En daagt Johannes uit om zich daarover te verwonderen. Niet om het negatieve weg te stoppen en alleen maar te danken. Maar in het spanningsveld te leven en daarin te kiezen voor hoop. Waar ligt je focus? Op dat wat er niet meer is of op dat wat er wel is? En wat er kan zijn? Herodes liet Johannes uiteindelijk onthoofden. Hij werd niet bevrijd en heeft nooit de climax van Jezus' bediening meegemaakt. Maar toch geloof ik dat Johannes niet stierf als een cynisch persoon. Ik hoorde ooit iemand zeggen, hoop is het laatste wat een mens verlaat. Toen Johannes zijn hoofd op het houtblok legde en de hand van de beul omhoog zag gaan om hem de genadeslag te geven, stel ik me voor dat hij terugdacht aan Jezus' woorden en vervuld werd met nieuwe hoop. Een hoop die verder reikt dan de grenzen van dit leven. Het is geen optimisme of een positieve levensinstelling of zoiets. Nee, het is een hoop die van boven komt en is gericht op het onzichtbare, maar daardoor niet minder waar. We zien er soms een glimp van in ons leven, maar nog lang niet alles. En ja, Johannes is daarin voor mij een voorbeeld geworden. Ik wil samen met hem leren om de keuze te maken om het te richten op het licht en niet op de duisternis. Cynisme verlamt ons om in actie te komen en plaatst ons aan de zijlijn. Maar God roept mij en jou op om vanaf de zijlijn te komen spelen. Het proces aan te gaan. Onze teleurstelling te confronteren. Nou, dat gevecht tegen cynisme, dat gaat me de ene dag beter af dan de andere, kan ik je zeggen. Ik heb het God op sommige momenten kwalijk genomen dat hij zo weinig van zichzelf liet zien, terwijl ik op andere momenten vreugde schep in dat wat hij wel van zichzelf laat zien. Op sommige dagen wint de hoop en op sommige dagen wint het cynisme. Nou, hoe vecht je daar dan tegen? In één woord, verwondering. Verwonder je over die dingen zoals je je als kind kon verwonderen over dingen? Onze maatschappij is meer geïnteresseerd in informatie dan in verwondering. Ze is meer geïnteresseerd in geluid dan in stilte. En het is alsof we opnieuw moeten leren om een soort kinderlijke verwondering te krijgen over het wonder van het leven, waar we deel van maken. Dat maakt de weg naar nieuwe hoop weer vrij. Dat heft de blokkades op. Ieder mens kent een soort oerbehoefte aan verwondering. Een groter verhaal waar we onderdeel van uit mogen maken. Dat is in ons gelegd. En ik weet niet of je de film Shawshank Redemption gezien hebt. Maar daarin zit een prachtige scène die ik nooit meer zal vergeten. De hoofdrolspeler, genaamd Andy Dufresne, die is een gevangene in een zeer strenge gevangenis. Waar hij van zijn vrijheid en illusies van vroegtijdige vrijlating is beroofd. En hij moet op een gegeven moment de belastingaangifte doen voor de gevangenisdirecteur, omdat hij dat als werk deed. En zo eindigt hij alleen in de kamer van de directeur, waar ook een platenspeler staat en een megafoon om mededelingen te doen door de speakers van het complete gevangeniscomplex. En op een gegeven moment pakt Andy een LP uit de platenbak, laat een LP uit de hoes glijden, blaast het stof eraf en legt hem op de pick-up. Een opera begint te spelen. Twee vrouwensopranen zetten in. Hij pakt de sleutel en vergrendelt de deur van de kamer. Dan zet hij alle schakelaars van de geluidsinstallatie op maximale volume, waardoor de muziek door het hele gevangeniscomplex klinkt. Gevangenen op het buitenterrein, in de zagerij, in de ziekenboeg, die kijken verwonderd om zich heen. Iedereen staat stil of kijkt omhoog, alsof er twee engelen staan te zingen uit de hemel. Ondertussen staat de bewaker op de deur te bonzen, maar Andy zit met zijn handen gevouwen achter zijn hoofd met een gelukzalige glimlach en glinsterende ogen te genieten. Ik weet nog altijd niet waarover die Italiaanse dames zongen. De waarheid is dat ik het ook niet wil weten, zegt de voice-over op dat moment. Ik kan me voorstellen dat ze over zoiets onvoorstelbaars moois zongen, dat het niet in woorden is uit te drukken en dat je hart ervan pijn doet. Die stemmen gingen hoger en verder dan iemand kon dromen. Alsof een prachtige vogel de sombere muren deed oplossen. En voor heel even voelde iedereen in de gevangenis zich vrij. Zo zie ik God als die melodie die om ons heen klinkt. Ze klinkt overal. Het zit in je hoofd en je hart. Ze kunnen het nooit van je afpakken. Er zijn nog steeds dagen dat ik ronduit cynisch ben over alles wat met geloven te maken heeft. Maar dan sluit ik me af voor die melodie. Ik ben me ervan bewust geworden dat ik eerst die teleurstelling die onder dat cynisme schuil gaat, moet aanpakken. En pas als ik eerlijk ben over hoe ik me voel, dan hoor ik die melodie weer terugkomen. Ja, en wat zou er gebeuren als al die duizenden christenen in het Westen, die gefrustreerd en teleurgesteld zijn geraakt, hun geloof niet zouden laten aanvreten door cynisme en het uiteindelijk opgeven als het moeilijk wordt, maar dwars door de wildernis een weg gaan zoeken, omdat ze simpelweg niet zonder dat geloof kunnen. Omdat ze de melodie willen blijven horen. En wat als het goed genoeg geloof niet meer voldoet en we opnieuw in beweging worden gezet door de hoop wat het kan zijn? Dat we simpelweg niet zonder dat geloof kunnen en willen leven. En als we dan achterkomen dat die weg bewandelen het geloof zelf is. Nou, met die gedachte sluit ik af. Ik wens je toe dat je vandaag de komende tijd de weg van verwondering mag leren gaan. Vrede en al het goede voor jouw zoektocht in de wildernis. Tot de volgende keer. Wil je nou meer weten of wil je in gesprek gaan over jouw eigen geloofsverandering? Ga naar www.ruimtezoekers.nl en stel mij je vragen of laat weten wat je van de podcast vond. Hopelijk tot de volgende keer.